Je hebt ons dit keer allemaal in gevaar gebracht, Roxane. De eenheid, je collega's, mij. De burgerauto van de politie had net de Avenue de la Grande Armée verlaten om het Place de l'Étoile op te rijden. Commandant Sorbier deed voor het eerst zijn mond open sinds ze Nanterre hadden verlaten. Met zijn vingers om het stuur geklemd ging hij met een sombere stem verder met verwijten maken. Als de pers te weten komt wat je hebt gedaan, dan kan zelfs hoofdcommissaris Charbonnel in de huidige situatie de laan uitvliegen. Naast hem zweeg Roxane Montchrestien, met haar blik op de met druppels gestreepte ruit gericht. Parijs was onheilspellend, onder een lage grijze hemel, en de donkere dagen volgden elkaar al sinds het begin van de maand op. De hele auto was vochtig geworden van binnen. De agenten boog voorover om de condens goed weg te vegen en kneep haar ogen samen. De zware en spookachtige massa van de Arc de Triomphe stak maar net achter het gordijn van regen af. De doorsijpelende treurigheid van de omgeving deed haar denken aan die demonstratie op zaterdag, waarbij een gewelddadige minderheid dat Parijse gebouw had vernield. De beelden van die opstand waren de hele wereld overgegaan en hadden de grimmige sfeer die het land vergiftigde gestalte gegeven. Sindsdien waren de dingen niet bepaald verbeterd. Kortom, je brengt ons allemaal in de problemen, besloot Sorbier, terwijl hij terugschakelde om de Avenue Marceau in te slaan. Tegen haar stoel gedrukt incasseerde Roxane de verwijten, zonder ook maar te durven denken om zich te verdedigen. Ze respecteerde haar baas, commandant Sorbier, die de BNRF leidde, de Nationale Opsporingseenheid voor Voortvluchtigen. Het probleem zat bij haar. Ze ging al maanden door een tunnel zonder einde. Ze wreef in haar ogen en deed het raampje open. Ze hoopte dat de frisse lucht haar zou oppeppen en goed zou doen. Haar toekomst zou zich ver van de nationale politie afspelen. Ik ga mijn ontslag indienen, baas, zei ze ineens, terwijl ze rechtop ging zitten. Dat is voor iedereen beter.